Zo, het is fijn om hier te zijn. Het zingt altijd lekker hier in deze kerk. En fijn om dat zo samen te doen. Ik zat daar zo. En dan kijk ik zo een beetje hier naar dat doopvont. En toen ik 18 was, dat is alweer 26 jaar geleden. Toen ben ik hier gedoopt, samen met Berus. En ik weet niet, Berus zit hier ook, geloof ik. Ik weet niet meer waar die is. Ah, daar. Wij zijn hier begraven, dus dat vind ik altijd een mooi plekje om... om weer even terug te komen. Bij ons in de gemeente is afgelopen maandag is er een babytje geboren. Is best wel heel erg leuk. Het meisje heet Adaya Rut. En als je dan zo bezig bent met zo'n kindje, dan ben je vaak bezig met hoe ga je zo'n kindje nou noemen. En dan denk je er eens over na van, ja, ik wil toch het kindje wat meegeven voor zijn of haar leven. En Adaya... dat betekent sieraad van God of Gods sieraad. Nou, dat is een prachtig mooie naam om aan je dochter mee te geven. Wij hebben onze dochter Tahira genoemd en dat betekent zuiver. En dat vind ik ook een mooie naam. Mijn dochter die schiet helemaal onderuit. Nou, 2000 jaar geleden werd er in Bethlehem werd er een jongetje geboren. En dan vraag je je af, hoe zou je zo'n jongetje nou noemen? En nou, Maria hoefde daar niet over na te denken, want Gabriel had haar al verteld hoe dat jochie moest heten, hoe dat jongetje moest heten. En dat lezen we in Matthäus 1, vers 21. Ze zal een zoon baren, geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonde. En toen het zover was, dan lezen we in Lucas 2, vers 21. Toen er 8 dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus. Die de engel hem had genoemd, nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen. En Jezus, dat betekent God redt. God redt, of Yahweh redt. En dat is een prachtig mooie naam, die God aan de Heer Jezus meegegeven heeft, om ons te leren wie God is. Dat God redt, en hij redt door zijn zoon, de Heer Jezus Christus. God redt. Of God verlost. We hebben vanmorgen gezongen, ik wil zingen van mijn heiland. En we hebben gezongen dat hij verlost. Hij verlost ons van zonde. Maar wat is dat nou, verlossen? Dat is niet een woord dat we nou dagelijks gebruiken. Maar wat betekent dat nou precies? Dat God ons verlost. En hoe werkt dat nu precies? Waarom moest de Heer Jezus als mens geboren worden? En waarom was het nodig dat hij, toen hij volwassen geworden was... stierf voor onze zonde. Nou, daar willen we vanmorgen wat over nadenken. Over die verlossing die er is in de Heer Jezus Christus. Zullen we samen lezen uit Romeinen 6, vers 5 tot 11. Romeinen 6, vers 5 tot 11. Dat is ook een onderwerp voor de kringavonden bij ons. Van de verlossing. Wat is dat nou precies? Paulus die schrijft daar in Romeinen 6, vers 5... als we delen in zijn dood, dan zullen we ook delen in zijn opstanding. Immers we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een eind moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven. Omdat we weten dat Christus, nu hij is opgewekt uit de dood, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Door zijn sterven is hij voor eens en voor altijd dood voor de zonde. En nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u uzelf zien. Dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Tot zover. Ik wil graag 3 dingen uitlichten uit deze tekst. En het eerste is dat sterven... noodzakelijk is voor je verlossing. Sterven is noodzakelijk voor je verlossing. Dat is punt 1. En punt 2, opstaan is ook noodzakelijk voor je verlossing. Dus sterven is noodzakelijk voor je verlossing. Punt 2, opstaan is noodzakelijk voor onze verlossing. En leven voor God, dat is het resultaat van onze verlossing. Nou denk je verlossing... waar gaat het over? Het eerst denk je waar moet ik dan van verlost worden? Nou, de Bijbel leert ons dat wij verlossing nodig hebben van onze zonde. En we hebben het bij ons in de kerk erover gehad, wat is zonde nou precies? En we hebben geconcludeerd, zonde, dat is opstaan tegen God. Dat is rebellie tegen God. Dat is dat jij de plaats wil innemen die God eigenlijk toekomt. Dat je niet langer onder zijn heerschappij wil zijn, maar dat je echt vrij wil zijn. Tenminste, dat denken we dan, hè? We echt vrij willen zijn, dat we in Gods plaats de regie willen voeren over ons eigen leven. En wat merken we dan, zegt Paulus, dat die zonde waarvan we dachten dat ons vrij zou maken, dat het ons niet vrij maakt, maar dat we een slaaf worden van de zonde. Dat de zonde maakt dat we dingen doen die we eigenlijk liever niet zouden willen doen en die we dan toch doen. We weten dat toen God deze wereld schiep, toen hij de mens schiep, dat hij alles goed maakte. En we lezen zelfs van de mens dat God zei dat het zeer goed was. Eigenlijk wandelde God met ons letterlijk in de Hof van Eden. En ik heb daar even een klein schetsje van gemaakt. Als je dat wandelen met God van Eden nou eens even ziet als een vooruitgang, als een beweging. Je beweegt samen met de Heere God. Je wandelt met hem door dit leven. En wat zien we dan al in hoofdstuk 3 van Genesis? Dan zien we dat er een rebellie komt, een opstand tegen God. En dat is wat de Bijbel noemt de zondeval. En dat heb ik ook even opgetekend. De mens die met God leefde in een plek van overvloedig en onvergankelijk leven, die komt in opstand tegen de Heere God en die valt in zonde. En wat zegt de Bijbel? Die zonde die leidt tot de dood. Nou zeg je misschien, nou dat is wel heel negatief. Het is allemaal wel erg negatief, zoals jij dat schildert. Want zo erg is het met mij niet. Zo erg is het met mij niet. Ik ben eigenlijk best wel goed. Ik ben een goed mens. En jij zet me in een kwaad daglicht. Jij schildert me wel erg negatief af. Ik ben een goed mens en ik doe soms wel eens iets verkeerds. Ik doe soms wel eens verkeerde dingen. En de Bijbel zegt dat nog niet eens zozeer dat het probleem is. Dat je verkeerde dingen doet. Het punt is dat je verkeerde dingen doet, zegt de Bijbel. Dat is een symptoom van iets veel diepers. Van een veel dieper probleem. Ik bedoel, je kan, om een beetje uit te leggen wat een symptoom is. Je kan hoofdpijn hebben. En dat is een symptoom dat je rondloopt met een erge hoofdpijn. Maar daar kan best wel eens een onderliggend probleem onder zitten. En dat onderliggende probleem is dat er bijvoorbeeld misschien een hersentumor is. Of zo, die zorgt dat er druk ontstaat in je hersenen. Waardoor je hoofdpijn krijgt. Nou zegt de Bijbel dat niet zozeer die zonde nou echt het grote probleem is, maar dat het probleem veel dieper zit. Dat het probleem zit in onze aard. Dat jij zonde doet omdat je een zondaar bent. Je kunt niet anders, zegt Paulus. Je bent een slaaf van de zonde. En eigenlijk moet je dat zo zien. Als je nou bijvoorbeeld een appelboom hebt, dan weet je dat een appelboom vanuit zijn aard appels voortbrengt. En als je bijvoorbeeld een sinaasappelboom bent, dan weet je dat een sinaasappelboom vanuit zijn aard sinaasappels voortbrengt. En weet je wat een zondaar voortbrengt vanuit zijn aard? Zonde. Hij kan niet anders. Het zit diep in zijn hart en het zit diep in zijn ziel. Matthäus 12 vers 33, dat zijn de woorden van de Heer Jezus zelf. Die zegt, wanneer een boom goed is, en misschien denk je dat je goed bent, want wanneer een boom goed is, dan zijn ook de vruchten goed. Is een boom daarentegen slecht, dan zijn ook de vruchten slecht. Want aan de vruchten herken je de boom. Weet u bent een zondaar, hè? En dat kan ik zien, omdat u zonde voortbrengt. Het is een symptoom en dat is bij mij net zo. Ik breng zonde voort en dat komt omdat er iets mis is met mijn natuur. Dat er iets mis is in mijn hart. Wat leert de Bijbel dat toen de mens, Adam, viel in zonde, dat er zoiets ontstond als de erfzonde. En de erfzonde, dat is eigenlijk iets wat wordt overgedragen van vader op zoon, van moeder op dochter. Toen Adam viel, toen werd hij een zondaar en iemand die slecht is, die produceert niet iets goeds. En ik wil je dat een beetje uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Mijn vader, die zit daar. Dat is een Van Dijk. Zijn achternaam is een Van Dijk. En hij heeft een zoon gekregen, dat ben ik. En ik ben ook een Van Dijk. En ik heb weer zoons gekregen. En die heten ook Van Dijk. En zo zie je dat die geslachtsnaam overgegeven wordt van vader op zoon. Nou kan ik daar niks aan doen. Ik ben gewoon geboren in dit geslacht, daar heb ik zelf niet voor gekozen. Maar hoe kan ik nou stoppen met een Van Dijk te zijn? Hoe kan ik daar nou mee ophouden? En dan kan je zeggen, ja, dan ga je naar het stadhuis en dan kan je je naam veranderen. Maar dat verandert niets aan het feit dat ik uit het geslacht van de familie Van Dijk kom. Ik kan heel hard dat proberen te ontkennen en toch is het zo. Het enige wat ik daaraan kan doen, is doodgaan. Toch? Op het moment dat ik doodga, dan ben ik niet meer onderdeel van dat geslacht. En dat is precies wat de Bijbel leert. De enige oplossing, het enige loon van de zonde, het enige wat er een oplossing voor is, is de dood. Dat zien we al ook in Genesis 2, vers 15 tot 17. De Heere God bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken. Hij legde hem het volgende verbod op. Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, dan zul je onherroepelijk sterven. Als je daarvan eet, als je in rebellie komt tegen God, dan is de enige mogelijkheid die er nog is dat je sterft. De enige oplossing voor de zonde, het enige loon wat de zonde brengt, dat is de dood. Je zult onherroepelijk sterven, zegt God. Je zult zeker sterven. Dus het eerste punt, wat ik vanmorgen bij jullie neer wil leggen, is sterven is noodzakelijk voor je verlossing. Dus dan denk je, hoe zit dat met verlossing? Hoe kan ik nou worden verlost? Het eerste punt is dat je alleen verlost kan worden als je sterft. Je kunt alleen stoppen met een zondaar te zijn als je doodgaat. Dat is het eerste punt. Dan zeg je, nou, lekkere oplossing. Dat is een mooie oplossing. Lekker negatief. Eigenlijk wat je zegt is, je bent terminaal ziek en het enige wat je nog kan doen is doodgaan. Je kan het nog een beetje verzachten, maar uiteindelijk het enige wat er gebeurt is dat je zult sterven. En dat is het beste nieuws wat de wereld, de mens zonder God, ons kan geven. Als je een zondaar bent, dan leidt dat tot de dood. Als je bent terminaal ziek, het enige wat een beetje soelaas biedt, is dat je uiteindelijk sterft. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt. De Bijbel heeft een betere boodschap. Laten we eens kijken wat Paulus zegt in Romeinen 6, vers 23. Een hele bekende tekst. Hij zegt, het loon van de zonde, dat is de dood. Dus hij onderschrijft, het enige oplossing voor de zonde is doodgaan. Het loon van de zonde is de dood. En dan zegt hij, maar de genade die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. Dus het loon van de zonde is de dood, maar de genade die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. Laten we daar eens wat over nadenken. Wat bedoelt Paulus nou precies als hij dit zegt? Laten we eens teruggaan naar onze tekening. En dan zien we die zon. De oorspronkelijke wandel is goed. Dan krijg je de zondeval. De mens valt. En het enige wat hij nog kan doen, is dat deze weg leidt tot de dood. Nou, naar de volgende tekening. Nou zien we, en dan gaan we weer terug naar die geboorte van de Heer Jezus, dat 2000 jaar geleden daar in Bethlehem een jongetje wordt geboren en die draagt de naam God verlost. God redt. Wat zien we eigenlijk? Is dat die mens die met God wandelde, gevallen is in zonde en dat hij onderdeel geworden is van het geslacht van Adam. En dat vanaf Adam de zonde in de wereld regeert. Het gaat van vader op zoon, het gaat van moeder op dochter, tot aan het moment dat de Heer Jezus werd geboren. En Jezus werd geboren uit een maagd. En daar wordt nog wel eens wat lacherig over gedaan. Van ja, ja, jullie geloven in een maagdelijke geboorte. En wij mogen zeggen, ja, daar geloven we in. Daar geloven we helemaal in. En waarom? Omdat Jezus niet onderdeel was van dat geslacht van Adam. Of hij was wel onderdeel van het geslacht van Adam, maar niet onderdeel was van de erfzonde. Weet je, Jezus is op een bijzondere, op een bovennatuurlijke wijze geboren in de maagd Maria. En dat betekent dat hij niet onderhevig is van dat eeuwige zonde wat overgegeven wordt van vader op zoon. Van moeder op dochter. Hij werd als het ware een soort ingeënt, of in de geschiedenis, van de mensheid. En waarom is dat zo belangrijk dat we dat onderschrijven? Dat Jezus werd geboren in een maagdelijke bevalling, omdat hij niet onderdeel is van die erfzonde. Dat hij niet onderdeel is van die zonde van Adam. En dan zien we in Romeinen 10, vers 5 tot 7, daar zien we dat Paulus zegt: daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld: offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven. Ik ben mens geworden. Brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. En toen heb ik gezegd: hier ben ik. Want dit staat in de boekrol over mij geschreven. Ik ben gekomen om Gods wil te doen. Wat weten we? Dat God van eeuwigheid, of Jezus van eeuwigheid, de Zoon is bij de Vader. Hij is eeuwig gegenereerd. Hij is van eeuwigheid, is hij God. Maar 2000 jaar geleden nam hij de gestalte van een mens aan. Waarom? Om het te geven. Om zijn lichaam te geven in de plaats van u en mij als een soort brand- en reinigingsoffer. Niet een soort brand- en reinigingsoffer, maar als het ultieme brand- en reinigingsoffer. Hij gaf zijn leven, hij stierf voor u en mij om ons eens en voor altijd te verlossen, te redden van de dood. Nou schrijft Paulus in dat tekstgedeelte wat we vanmorgen lezen, schrijven we dat wij met Christus gekruisigd zijn. Wat gebeurt er met het hele verhaal? Jezus die werd onderdeel van ons, van de mensheid, met dit verschil dat hij niet onderhevig was aan de zonde, dat hij nooit gezondigd heeft. En hij stierf in onze plaats aan het kruis op Golgotha. En dan zegt Paulus: en als wij de Heer Jezus Christus aanvaarden, dan mogen wij sterven met hem. En dat is iets waar mogen we enthousiast over worden. Want dan voldoen we aan de eerste eis van de verlossing, is namelijk dat een zondaar de dood verdient. Dat een zondaar sterft. En wat zegt Paulus nou? Met Christus ben ik gestorven. Met Christus ben ik gestorven. In Christus komt er een eind aan mijn zondige bestaan. Aan mijn zondige leven. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een eind moest komen aan ons zondig leven. Er moest een eind komen aan ons leven. Dat is een vereiste voor de verlossing. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als je dood bent, dan heb je de ultieme prijs betaald. Er is niet iets meers of iets groters dan dat de overtreder de doodstraf krijgt. Dat de overtreder sterft. En gelukkig is dat niet het einde. Gelukkig is dat niet het einde. Want we lezen dat 3 dagen later, dat Jezus opstaat uit de dood. Dat de zonde hem niet langer vast kon houden. En dat heeft consequenties voor ons. Als we lezen in het tekstgedeelte van vanmorgen, in Romeinen 6 vers 8 tot 11, dan staat er: wanneer wij met Christus zijn gestorven, dan geloven we dat we ook met hem zullen leven. Omdat we weten dat Christus, nu hij is opgewekt uit de dood, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Door zijn sterven is hij voor eens en voor altijd voor de zonde, dood voor de zonde. En nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u uzelf zien. Dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Dus wij zien dat als we de Heer Jezus aannemen, dat we niet alleen één worden in zijn dood, dat we niet alleen één worden met hem in zijn kruisiging, maar dat we ook één worden met hem in zijn opstanding. Als Jezus, met andere woorden, is opgestaan, omdat de dood hem niet langer vast kan houden, en wij één zijn met de Heer Jezus Christus, dan sterven wij met hem, waarin onze oude mens sterft, maar dan staan wij, als het goed is, op met hem in een nieuw leven. Dan mogen wij een nieuw leven met hem leiden. Zullen we nog eens naar ons plaatje gaan? Eentje verder. Jezus stierf en hij stond op uit de dood. En je ziet dat je gaat vanuit de dood, wat hieronder, onder de stippenlijn zit, sta je op in een nieuw leven en mogen dat leven vervolgen met hem. Als wij met hem sterven, dan mogen we met hem opstaan in een nieuw leven. Dus de tweede vereiste voor de verlossing, voor onze verlossing, is dat we sterven met de Heer Jezus Christus. Dat is de eerste noodzakelijke eis, maar dat we ook met hem mogen opstaan. Dan gaan we nu naar ons derde punt. Leven voor God, dat is het resultaat van onze verlossing. Is dit nou het einde? Is dit het nu? We waren onderdeel van het geslacht van Adam, maar door Gods werk zijn we onderdeel geworden van een nieuw geslacht. Zijn we opgestaan in een nieuw leven en we zien dat in Jezus God een nieuw gezin begint. Een nieuwe lijn. Een nieuwe lijn in Christus. De Bijbel noemt de Heer Jezus Christus de laatste Adam. Dat is heel goed te begrijpen, toch? In hem sterft het geslacht van Adam. Dus Jezus wordt de laatste Adam genoemd. En vervolgens wordt hij genoemd een levendmakende geest. 1 Korintiërs is dat, hoofdstuk 15, vers 45. Zo staat er ook geschreven, de eerste mens, Adam, werd een levend aards wezen. En dan staat er over de Heer Jezus, maar de laatste Adam werd een levendmakende geest. Als wij opstaan met de Heer Jezus, dan begint God in onze nieuwe lijn. En Jezus is de eerste van vele zonen en dochters van dat nieuwe gezin van de Heere God. En wij mogen met hem leven. Paulus zegt, zo moet u ook uzelf zien. Dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Zo moeten we onszelf nu zien. We zijn gestorven. Hier, 18 jaar geleden, heb ik dat mogen onderschrijven door mezelf te laten dopen. Om te zeggen, ik sterf met Christus. Ik daal af in dat graf, in dat watergraf. Maar ik sta met hem op in een nieuw leven. Dat is wat ik geloof. Dat Christus voor mijn zonde gestorven is. Dat hij echt dood was. Maar dat hij ook echt is opgestaan. Dat ik met hem ben gestorven. En echt opsta met hem in een nieuw leven. 1 Petrus 1 vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Waardoor wij leven in hoop. Wat zegt Paulus? Dat wij opnieuw geboren worden door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Doordat hij voor ons gestorven is, maar doordat hij is opgestaan. Die opstanding van de Heer Jezus Christus, dat is de basis voor het feit dat wij opnieuw geboren mogen worden. En een kindje, en dat mogen we zien afgelopen maandag, een kindje wordt niet geboren in een vacuüm. Een kindje wordt geboren in een familie, in een gezin. En door dit alles, door deze verlossing, leven we nu in hoop. Hoe leven we nou, zegt Paulus? Ten eerste leven als dood voor de zonde. Wij zijn gestorven. Daar ligt mijn oude mens. We zijn dood voor de zonde. Maar in Christus zijn we opgestaan en leven we nu voor God. Deze opstanding, dat de Heer Jezus is opgestaan, dat is onze hoop. Daarom is Paulus er ook zo fel tegen die mensen die in de eerste kerk verkondigden dat Jezus helemaal niet lichamelijk was opgestaan. Hij zegt, als Jezus niet lichamelijk is opgestaan, dan is ons geloof dood. Dan kunnen we naar huis. Dan zijn we nog steeds onderhevig aan de dood door de zonde. Maar doordat Christus is opgestaan, leven we in hoop. Dus punt 3, leven voor God is het resultaat van onze verlossing. Wat bijzonder, hè? Dat één zo'n jongetje, die geboren werd 2000 jaar geleden, dat hij de naam kreeg Jezus. God verlost. God redt. En wij zitten hier 2000 jaar later en wij kunnen weer van harte zeggen met hem, ja, amen, God verlost. God redt. In Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Dat is niet mijn werk, dat is niet iets wat ik heb gedaan. Maar dat is wat Christus voor mij heeft gedaan. Hij is voor mij gekruisigd. Zijn zonden zijn daar voor mij gedragen. In Christus is mijn leven aan een eind gekomen. Ben ik gestorven en ik ben dood. En wie dood is, is rechtens vrij van de zonde. De Satan heeft geen aanklacht meer. Ik ben in Christus dood, maar ik ben opgestaan in een nieuw leven met hem. En nu leef ik vanuit hoop. Ik leef vanuit hoop dat Christus alles voor mij heeft gedaan. Dat hij mijn verlosser is. En ik hoop dat u dat vandaag kan zeggen, dat Christus uw verlosser is. dat hij u heeft verlost. Dat je kan zeggen, ja, dat geloof ik, dat is waar. Want hoe kan je dit nou ontvangen, deze verlossing? Hoe kan je daar nou deelgenoot van worden? Nou, de Bijbel zegt niet door daar heel hard je best voor te gaan doen. Dat is niet hoe het gaat. Wat je moet doen, is dat je moet zeggen, ik vertrouw niet meer langer op mij, mijn eigen kunnen. Ik vertrouw niet meer langer op mijn eigen werk. Ik weet dat alles wat ik doe uiteindelijk leidt tot de dood. Maar ik stel mijn vertrouwen in de Heere Jezus Christus. Ik stel mijn vertrouwen in wat Hij heeft gedaan. Hij is voor mijn zonde gestorven. In Hem ben ik gestorven. Hij is opgestaan en met Hem ben ik opgestaan. Dat is mijn hoop. Zullen we daar van harte amen op zeggen vandaag? Amen. Zullen we bidden? Vader in de hemel, we willen u zo danken voor de verlossing. Heer, we willen u zo danken voor de gave van uw zoon. Heer, we willen u zo danken, Heer, dat u eens en voor altijd voor de zonde van ons gestorven bent. Heer, dat u eens en voor altijd die prijs heeft betaald. Heer, en dat we ook met u zijn opgestaan. Heer, dat we nu onderdeel mogen zijn van uw gezin. Heer, dank u wel dat we zo mogen vieren, ook vandaag. Heer, dat gezin zoveel groter is dan onze eigen kerk. Heer, dat het zoveel groter is. Heer, dat we elkaar mogen ontmoeten in dat verlossingswerk van u. En mogen weten, Heer, dat u uw kinderen overal heeft. Heer, en dat we zo daarin ook mogen vieren. Heer, dat uw verlossingswerk veel groter is dan slechts ons. Heer, we prijzen u daarvoor. Amen.